Het eerste is uit een radioreden die, dus toen hij in 53 secretaris-generaal van de Verenigde Naties geworden is, toen liep op de Canadese radio een programma Wat ik geloof, en waarbij ze dus mensen, belangrijke figuren, vroegen van vertel nou eens wat je gelooft. Nou, toen werd Hammarskjöld ook gevraagd wat hij geloofde. En daar zijn een paar stukken uit die tekst. Hij begint eigenlijk, dat stukje wat er niet bij staat, van ik ben opgegroeid in een wereld van duidelijke principes, idealen. En ja, ik moest wel, toen ik één keer een jaar of 20 werd, moest ik gaan zoeken naar wat is mijn eigen geloof. Dus ja, je kunt van één kant dus geloof, dat wordt je aangewaaid, zeg maar. Dus vanuit je context, je ouders en de wereld waarin je opgroeit. Maar tegelijkertijd, hij moest dus op zoek gaan naar zijn eigen geloof. Zijn eigen. Nou, dan begint hij eigenlijk eerst met zijn vader en moeder. Dus van de generaties van soldaten en regeringsambtenaren van vaders kant erfde ik een geloof.
Van alles is maakbaar.
Ja, dat brengt ons gelijk op de titel, merkstenen. Dus zo is het in Nederlands, dus fake marken. Het zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het zijn, het komt oorspronkelijk uit een tekst van Jesaja. Ik ben de getalletjes eventjes kwijt. Maar het is een tekst van Jesaja en blijkbaar was er in het Zweeds een soort traditie van een soort leeg aantekenboekje. En wat fake marken heette. Dus dat ze waren, en dat is hier dus in deze tekening ook uitgeduid. Dus in de bergen, als je op pad gaat en je eigen weg terug wil vinden, dan zet je hier en daar een steen rechtop. En dus fake marken, dat zijn dus, je zou kunnen zeggen, wegwijzers. En dus eigenlijk wat hij gedaan heeft is dus aantekeningen maken waardoor hij later weer terug kan kijken op zijn eigen weg van reflectie van wat is er aan de hand. Goed, dan gaan we lezen. Dus van generaties van soldaten en regeringsambtenaren van vaderskant erfde ik een geloof dat niets meer voldoening kan schenken dan een leven van onbaatzuchtige dienstbaarheid aan je land.
Eerste
laatste. Oh, stond het andere.
Volledige tekst.
Oh, dan ben ik. Nou, dan begin ik gewoon van vooraan. Dus de wereld waarin ik opgroeide, dan beginnen we gewoon vooraan. Dus de wereld waarin ik opgroeide werd beheerst door principes en idealen uit een voor ons verre tijd. En naar het schijnt ver verwijderd van de problemen waarmee een mens geconfronteerd wordt in het midden van de 20e eeuw. Dus ja, dat geloof dat lijkt nauwelijks aan te sluiten bij de problemen waar wij gewoon mee geconfronteerd worden. Mijn weg, zegt hij dan, betekende evenwel geen breuk met deze idealen. Wat natuurlijk je vaak ziet dat jonge mensen eerst moeten breken met die idealen om vaak het later weer te herontdekken. Integendeel, zegt hij dan, ik ben gaan begrijpen dat ze ook geldigheid bezitten in onze wereld van tegenwoordig. Ik wilde oprecht en ronduit een persoonlijk geloof opbouwen in het licht van de ervaring en van eerlijk nadenken. Dus hij is op zoek gegaan, je zou kunnen zeggen, nou, waar gaat het nou werkelijk in het geloof om? Dus hij is Luthers, Zweeds Lutheraan, dat is de religieuze context waarin hij opgroeit. Maar hij wil dus een persoonlijk geloof wat in het licht van zijn eigen ervaring, van wat hij zelf beleeft, en ook van eerlijk nadenken. Dus hij wil kritisch kijken eigenlijk van, ja, wat is dat nou? Dus dat geloof waarin ik opgroei. Dus deze inspanning, die ik nooit opgaf, heeft me teruggebracht bij mijn uitgangspunt. Dus juist dat zoeken maakt ook dat hij in feite weer terugkwam bij, hé, dat geloof waar hij in eerste instantie probeerde afstand van te nemen. Hij zegt, nu erken en onderschrijf ik onvoorwaardelijk dezelfde overtuigingen die eens aan me waren overgeleverd. Dus terwijl die in eerste instantie zijn die aan hem overgeleverd. En vervolgens ja, ziet hij dat het dat ook zijn eigen overtuigingen zijn. Dus hij hervindt ze. Nou, en dan komen we bij Isbah's vaders kant. Dus van generaties van soldaten en regeringsambtenaren van vaders kant erfde ik een geloof dat niets meer voldoening kan schenken dan een leven van onbaatzuchtige dienstbaarheid aan je land of aan de mensheid. Deze dienstbaarheid vereist het offer van ieder persoonlijk belang en tevens de moed onverzaagd op te komen voor je overtuigingen. Dus bij zijn vader, dus die dus zijn vooral ambtenaren, regeringsmensen. Dus, zijn, dus die familie, Hammarskjöld, heeft een hele lange traditie van eigenlijk altijd. Dus zoals zijn broer dus in het internationale gerechtshof in Den Haag werkt. Dus zijn vader is minister-president geweest en was partijloos. Maar minister-president geweest in de oorlog. In de Eerste Wereldoorlog. En ja, iemand die puur dacht, je zou kunnen zeggen, van dienstbaarheid. Dus je bent dienstbaar. En dus dat was zeg maar dus de manier waarop zijn vader zijn geloof invulde. Dus dat was een belangrijk aspect. Het tweede aspect is de kant van zijn moeder. Zijn moeder was veel... Dus zijn vader was een enigszins afstandelijke... nuchtere man, zo ben ik te zeggen, Noord-Hollander. Dus iets heel, ja, het leven is concreet, je moet je inzetten, je moet niet zeuren. Dat was meer de kant van zijn vader. Zijn moeder was veel affectiever, veel en ook dus veel meer de affectieve kant van het geloof. Ze was een heel bevriend met die Zweeds-Lutheraanse bisschop, hoe heet hij nou?
Söderblom,
ja. Dus dat was een huisvriend. Dus, maar dus meer die, dus in zekere zin een meer mystieke traditie die van die kant kwam. Dus hij zegt, dus van wetenschappers en geestelijke van moederskant erfde ik een geloof dat in de zeer radicale zin van het evangelie alle mensen gelijk waren als kinderen van God. En door ons tegemoet getreden en behandeld moesten worden als onze meesters in God. Dus van die kant van zijn moeder is juist meer van, dus bij zijn vader is meer van, ja, dienstbaarheid. Je moet niet, het gaat niet om jou, maar je moet je onvoorwaardelijk in dienst stellen van anderen, van je land of van de mensheid. En van de moederskant is het meer van, ja, hoe kijk je naar mensen? Hoe zie je in iedere mens dat die een kind van God is? Dus dat is veel meer, je zou kunnen zeggen, het kijken naar de binnenkant. Terwijl zijn vader meer van, hoe zet ik mij in? Dat waren de twee tradities waarin hij opgroeide. Ik zal dit erbij houden om. En dan gaat hij verder. Geloof is een toestand van de geest en van de ziel. Nou, grijpt hij al onmiddellijk naar de mystieke traditie. In feite grijpt hij hier al naar Jan van het Kruis. In de bestijging van de berg Karmel dus krijg je dit soort... Dus geloof is een toestand van de geest en van de ziel. Geloof is niet alleen maar dat je ergens in gelooft. Maar het heeft met je wezen te maken. In deze zin, zegt hij, kunnen we de woorden van de Spaanse mysticus Sint-Jan van het Kruis verstaan. Geloof is de vereniging van God met de ziel. De vereniging van God met de ziel. Jan van het Kruis wordt het ook andersom geformuleerd. Het is een vereniging van de ziel met God. Dus van, je kunt dat van de mens uit bekijken, maar je kunt het ook van... Ja. Geloof is dat je werkelijk je bewust wordt. Je bewust wordt hoe wij niet leven, tenzij uit God. Dus wij, heel ons leven is vanuit God. Dan zegt hij, de taal van de godsdienst is een geheel van woorden die een fundamentele geestelijke ervaring uitdrukken. Dus de taal van de godsdienst is niet zozeer gaat over allerlei waarheden, maar die drukken een geestelijke ervaring uit. Dus die drukken eigenlijk uit van hoe je je bewust geworden bent, hoe God met jou bezig is. Deze taal, zegt hij dan, mag niet beschouwd worden als een beschrijving in termen die door de filosofie bepaald moeten worden van de werkelijkheid. Die toegankelijk is voor onze zintuigen. Dus de taal van de godsdienst gaat niet. Dus ja, wij praten over. Ja, de dingen kun je gewoon zien. kun je betasten, de dingen zijn concreet. Maar geloof brengt ons eigenlijk ook van, ja, maar wat zie ik nou eigenlijk? Wat zie ik nou eigenlijk? Dus in een tekst van Thomas Merton bijvoorbeeld, die zegt, ja, het wezen van de boom is boom te zijn. Dus door naar een boom te kijken, zie je hoe die boom in zekere zin, ja, ook niet anders kan natuurlijk, dan de wil van God vormgeven in het boom zijn. Dus het is heel concreet, heel, maar tegelijkertijd als je naar die boom kijkt, dan zie je alleen maar een boom. Ja, wat zie je als je een boom ziet? Er is een Afrikaanse student die vertelde ooit dat hij af en toe gewoon het oerwoud inloopt en dan, ja, zo'n boom ziet staan die er al een paar honderd jaar staat. En dan zei, ja, ik sta dan gewoon een uur vol verbazing naar die boom te kijken. Nou, in onze cultuur doen wij dat soort domme dingen niet meer. Dat zei, nou, dan gelukkig dat hij nog. Maar het is inderdaad waar. Dus wij lopen vaak te snel langs dingen heen. Terwijl, wat zie je nou eigenlijk? Wat zie je nou eigenlijk als je een boom ziet? Dus werkelijk naar een boom kijken. Of naar een plantje. Maar ook naar een mens kijken. Dus mijn studenten zeg ik vaak, je moet gewoon een paar uur op een bankje in het Centraal Station in Amsterdam of in Utrecht of zo gaan zitten. En gewoon op een bankje en gewoon kijken naar al die mensen die voorbij lopen. Dat ieder van die mensen, ja, is door God gezien en geschapen en door God bemind. En dat is een onverklaarbaar wonder als je daarna, maar dat gaan zien. Dus überhaupt al de dingen gaan zien, maar ja, normaal dan, ja, wij zien alleen maar bruikbare dingen. Dus we kijken naar dingen of we er iets aan hebben, of we er iets mee doen kunnen. Dus we kijken heel functioneel vaak naar dingen. En daardoor zien we het wezen niet meer. Maar hij zegt dus in feite, dus niet alleen dus de werkelijkheid die voor onze zintuigen toegankelijk is. En die we kunnen analyseren met de werktuigen van de logica. De geloof voert ons een stap dieper. Het duurde lang, zegt hij, voor ik de betekenis hiervan begreep. Toen ik eindelijk zover gekomen was, werden de geloofsvoorstellingen waarin ik eens was opgevoed en die in feite mijn leven richting hadden gegeven, ook wanneer de geldigheid ervan door mijn verstand bestreden werd, werden dus die geloofsvoorstellingen door mij herkend als geheel en al van mijzelf. Erkend door mijn eigen vrije wil. Dus toen ik één keer zover gekomen was dat ik ja, verder keek naar de werkelijkheid dan je ogenschijnlijk zien kon, toen ontdekte ik van, hey, het geloof gaat werkelijk over die binnenkant van alles. En daar kan ik niet omheen. Dus toen ontdekte hij, je zou kunnen zeggen, zijn eigen geloof van een veel dieper niveau. Ik ervaar, zegt hij dan, dat ik deze overtuigingen kan onderschrijven, zonder enig compromis aan te gaan met de eisen van de intellectuele eerlijkheid. Dus ik kan gewoon een kritisch iemand blijven die goed nadenkt over de dingen, terwijl ik toch tegelijkertijd mijn geloof kan onderschrijven. Dus die intellectuele eerlijkheid die de eigenlijke sleutel vormt van de rijpheid van de geest. Dus ja, het is de rijpheid. Dus je hoeft ook niet je kop in het zand te steken door. Dus je moet gewoon goed kijken. Maar goed kijken en goed kijken. Dus goed kijken, dus kijk je alleen maar goed als je functioneel kijkt, of kijk je goed als je dingen ziet die ik zie de betekenis van dingen, ik zie de betekenis van mensen. Dus mensen zien, ja, wanneer zie je iemand werkelijk? Terwijl wij kijken natuurlijk van, ja, ik kijk naar iemand en dan denk ik van, ja, jij bent volgens mij dat. En dan bedoel ik vaak, ik zou graag hebben dat jij zus en zo bent. Terwijl, ja, wie die ander nou werkelijk is, dat durf te zien, is veel moeilijker.
Het is veel mooier.
Maar veel mooier. Maar dan pas.
Het gaat erover.
Ja, 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 zo simpel.
Weet je wat ik wel heel knap vind, dat die man gewoon zo'n baan had, zo'n hele verantwoordelijke baan, en daarvan alles deed, en toch dit komt, dat vond ik, want het is vaak... Ja. Mensen zitten vaak in dat stukje en dan is het best lastig om dat in deze hedendaagse tijd toch ook te kunnen neerzetten. Dat vind ik heel knap.
Ja. Ja, en dat hij dit in feite, want dus voor een radio-uitzending, ja. Dus hij was net een jaar, was hij secretaris-generaal, dat hij gewoon zo eerlijk durfde te spreken, dus over zijn eigen binnenkant.
Dit vertaalt natuurlijk ook zo, dat hij dit de laatste jaren van zijn leven pas helemaal doorgrond heeft.
Ja, maar dit vertelt hij negatief, 1954. Ja, inderdaad, maar toen was hij...
Hoe oud?
Hij was
verleden.
Hij was 1905, dus hij is 49 jaar. Toen in die tijd heette dat middelbare leeftijd. Tegenwoordig zijn er bijna nog jongeren, 49.
Maar wat hij eigenlijk zegt is, en dat is toch wel actueel ook, dat hij zegt eigenlijk dat zijn christelijke opvoeding, wat hij van huis heeft meegekregen, dat is voor hem gaan leven persoonlijk.
Ja, ja.
Dat zegt hij eigenlijk.
Ja, ja, het is tot een hele persoonlijke ontdekkingstocht geworden.
En dat is precies wat niet meer zo goed lukt vandaag de dag.
Nee, dus nu is het natuurlijk veel makkelijker dat mensen dus maar afscheid nemen van, maar ook niet verder komen dat.
Ja.
Je ziet soms dan wel weer dat ze, wanneer ze dan wat ouder worden, dat ze dan toch geconfronteerd met rampen, zeg maar, dan in één keer weer gaan nadenken van ja, waar gaat het nou eigenlijk om? Maar hij, bij hem zie je een soort doorlopende lijn, dat hij toch vanaf zijn jeugd, ja, en dat zie je natuurlijk al in de teksten, die schrijft al vanaf zijn 20ste jaar. Maar er zit wel een verdiepende lijn in zijn, maar in 1954, 49 jaar oud, zegt hij dit toch maar in het openbaar voor de radio.
Nee. Dat
was
toen
niet
heel
wat, ja. Het loopt nog door, hè? Het
laatste stukje.
De twee idealen.
Maar het antwoord.
Oh ja, dus maar het antwoord, zegt hij dan op de vraag hoe de mens een leven kan leiden van actieve maatschappelijke dienstbaarheid, dus de kant van zijn vader, in volledige harmonie met zichzelf als lid van de gemeenschap van de geest, dat is meer de traditie van zijn moeder. Hij zegt, een antwoord op de vraag hoe ik die twee dingen bij elkaar kan brengen, vond ik in de geschriften van de grote middeleeuwse mystici. Zijn de geschriften van de grote middeleeuwse mystici, en dat zijn voor hem Eckhart. Dus hij leest al tamelijk lang de teksten van Eckhart, hij leest de teksten van Thomas van Kempen. Hij leest de teksten van Jan van het Kruis, dus hij heeft dus een bibliotheek van dat soort grote middeleeuwse mystici. Hij zegt dan, zelfovergave is voor hem immers de weg naar zelfverwerkelijking geweest. Wij denken tegenwoordig alleen maar aan zelfverwerkelijking. Hij zegt, ja, juist als je de zelfovergave, als je jezelf uit handen geeft, dat is de weg naar zelfverwerkelijking. Zij hebben in eenvoud van geest en in gerichtheid naar binnen de kracht gevonden om ja te zeggen tegen ieder appel dat de behoefte van de naaste op hen deden. En ook om ja te zeggen tegen alles wat het leven voor hen met zich meebracht wanneer ze de roep van hun plichtsbesef volgden. Dus het zijn mensen ook geweest die mystici, wij denken vaak, ja, mensen mystici die leven buiten de werkelijkheid. Nee, het zijn juist mensen die veel meer in de werkelijkheid leven. Dus die oog hebben voor alles wat er op hen afkomt. En dan zal ik proberen. Goed, het... Oh ja, liefde.
Dat hij in de ethiek van Albert Schweitzer dus eigenlijk... die harmonie vond.
Ja, dus bij Albert Schweitzer heeft hij, en als eerste heeft hij, zeg maar, de mogelijkheid gevonden om die twee dingen bij elkaar te brengen. Albert Schweitzer, die dus een protestantse theoloog was, exegeet, dus een bijbelkenner, die heb ik dus in Afrika, die combinatie had ook van concreet je inzetten en tegelijkertijd nadenken over het geloof. En daar heeft hij de eerste mogelijkheid gevonden om die twee dingen bij elkaar te brengen. En vervolgens in de grote mystieke traditie heeft hij taal gevonden. Dat is eigenlijk veel meer. Hij heeft er taal gevonden om te denken van wat er met hem gebeurde. En taal vinden voor dit soort ontdekkingstochten is vaak heel erg belangrijk. En dat is eigenlijk wat de grote mystieke, daarom dat ik ze creatieve architecten noem. Dus het zijn mensen die het lukt om taal te geven voor die ontdekkingsreis eigenlijk die iedere mens onvermijdelijk moet gaan. Dus je kunt wel, dat kun je niet uitbesteden aan anderen, die ontdekkingsreis. Nee, kun je niet zeggen van nou dat besteed ik uit aan de dominee, want die is daarvoor. Ja, die heeft ervoor geleerd en dat bemoei ik me verder niet mee. Dat gaat niet in feite. Iedereen zal toch zelf die weg moeten gaan. Dus liefde, zegt hij dan, dit vaak misbruikte en verkeerd begrepen woord betekende voor hen, dus voor die mystici, heel eenvoudig een overvloeien van de kracht waarvan ze zich vervuld voelden wanneer ze leefden in ware zelfvergetelheid. Dat is prachtig. Dus liefde, dat is, ja, dus iedereen praat wel over liefde en doet net alsof we weten waar het over gaat. En dus je hoeft de radio maar aan te zetten en iedereen zingt liedjes over de liefde. Maar wat zeggen we eigenlijk met dat woordje liefde? En zegt, het is het overvloeien van de kracht waarvan ze zich vervuld voelden wanneer ze leefden in ware zelfvergetelheid. Dus wanneer je leeft in, dus niet geconcentreerd op jezelf, maar jezelf vergeet, dan pas ben je in staat om werkelijk van een ander te houden. Om werkelijk je aan een ander te geven. Hij zegt, dat heb ik ook geleerd van de grote mystieke schrijvers. En deze liefde vond zijn natuurlijke uitingsvorm in een onvoorwaardelijke plichtsbetrachting en levensaanvaarding zonder zelfbehoud, voorbehoud. Dat is wat hij natuurlijk ook van zijn vader is. Dus die dan pas, dus als je op die manier kijkt, dan ben je ook totaal in dienst van. Wat dit persoonlijk ook voor hen meebracht aan spanningen, lijden of geluk. En bij zijn vader heeft hij het ook gezien. Dus dat en Gebik, ja, doordat Zweden neutraal blijft tijdens de Eerste Wereldoorlog, komen ze in een zware economische crisis terecht, vergelijkbaar met wat wij nu meemaken. En ja, dat wordt op het bordje gelegd van zijn vader, alsof die daar de oorzaak van is. En dan moet hij aftreden. En dan maakt Hammarskjöld als klein jochie ook mee dat hij op straat uitgejouwd wordt, omdat zijn vader, noem maar op. Dus dit soort dingen die wij natuurlijk nu ook meemaken. Hij zegt dan, ik weet dat de ontdekkingen van de wetten van ons innerlijk leven en van onze actie hun betekenis niet verloren hebben. Dus hij zegt, ik weet eigenlijk, dat is mijn geloof, dat die logica die de grote religieuze traditie, zoals hij dat vanuit zijn Zweedse Lutherse achtergrond heeft meegekregen, en zoals hij dat heeft meegekregen van schrijvers zoals Albert Schweitzer of van de middeleeuwse mystici, dat die logica zijn waarde niet verloren heeft. En dus hij plaatst zichzelf, je zou kunnen zeggen, in het spoor van die grote traditie.